We zijn toegekomen aan Openbaring 17 en 18. 17 en 18. De laatste snoepjes worden uitgewisseld. Neem maar vast twee, de preek is lang. Openbaring 17. En een van de zeven engelen, ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de inwoners of de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud en edelgesteente en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van de gruwelen en van de onreinheid van haar hoererij. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Geheimenis. Het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 7. En de engel zei tot mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. Hier blijkt de wijsheid, zegt vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen, 5 zijn er gevallen, 1 is er. De andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind. Ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere der Heren, hij is koning der koningen, het lam zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En dan hoofdstuk 18... Vers 1, hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, ze is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kobelieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. dan blijkt dat ze allemaal zo'n beetje handel gedreven hebben met datzelfde bijzondere gebeuren. En dan komt vers 15. De kooplieden van deze waren die door haar rijk zijn geworden, die zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. En zeggen, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en getooid met goud en edelgesteente en parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op de zee hun werk doen, bleven van verre staan en ze riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze stad gelijk? En ze riepen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend, wee, wee, de grote stad waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar wilde. Want in één uur is zij verwoest. Verblijd u over haar hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovernarij, immers, werden alle naties misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. Tot zover. Het is geen klein stukje vanavond. Toch horen die beide hoofdstukken echt bij elkaar. Het gaat in allebei de gevallen om hetzelfde. Babylon. Het grote Babylon. In hoofdstuk 17 wordt ze voorgesteld als een hoer, als een vrouw dus. En in hoofdstuk 18 als een stad. Twee aspecten van hetzelfde thema. Dat is op zich niet vreemd, want ook iets verderop in het boek Openbaring wordt duidelijk dat ook de gemeente wordt voorgesteld als een vrouw en als een stad. Dus de beeldspraak van hier, een vrouw en een stad, hier gaat het dan over Babylon, komt terug in hoofdstuk 21 en ook in hoofdstuk 19, een vrouw en een stad. Die parallel moet je eigenlijk een keer pakken, dan begrijp je waarom op deze wijze over Babylon wordt gesproken. Al eerder hadden we in ons Bijbelboek Openbaring dat Babylon gevallen was. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Nu wordt aan u en aan mij een gedetailleerde omschrijving aangereikt om dit ook een beetje te pakken. Waar zitten wij op dat moment? Ik denk dat ik die vraag eerst moet beantwoorden voor we helder krijgen waarover het gaat en in welke tijd dit speelt. De gemeente, en als u gelooft in de Heer Jezus, dan hoort u daarbij. De gemeente is dan niet meer hier op aarde. Ze is opgenomen, ze is weggehaald. Ze is naar de Heer Jezus gegaan, die haar tot zich roept, die haar bevelend toespreekt, kom! En we zullen daar zijn waar hij is. Waar hij plaats heeft bereid, zullen we dan binnen mogen komen. Dat is de hoop van de kerk. De hoop van de kerk is niet, is nooit, dat we tot het einde toe overeind zouden moeten blijven met alles wat aan gesteun en gezucht aanwezig kan zijn. Maar de hoop van de kerk is dat de Heer Jezus vanavond komt om ons bij zich te roepen. Dat is de Maranatha-boodschap. Dat is niet nieuw, dat hebben we vanaf het prilste begin hier verkondigd. Iedere keer duidelijk willen maken dat de gemeente niet tot dat jongste, tot de jongste dag, tot dat eindmoment hier op aarde blijft, maar dat we de Heer Jezus vandaag mogen verwachten. De Heer Jezus zelf zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, en als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Daar kijk ik naar uit. De hoop van de kerk is niet dat we hier blijven, maar dat we opgenomen worden, de Heere tegemoet gaan in de lucht en dan door hem thuisgehaald worden in het huis van de Vader. Daar horen we. Daar is voor ons plaats bereid. Daarvoor hebben we een paspoort. En Johannes de Heer zingt ergens, is uw paspoort getekend, o mens? Nou, hij bedoelt dus te zeggen, de schrijver, de dichter van dat lied, hoor je daarbij? Is het in orde met je? Heb je je reispapieren voor elkaar? Nou, je reispapieren krijg je alleen maar voor elkaar als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Er werd in de inleiding al op gedoeld, alleen door het geloof in de Heer Jezus. En waarom zou je dan stoppen? Waarom zou je wachten? Waarom zou je eindeloos wegschrijven en wegschuiven? Vanmorgen hoorde ik een getuigenis van iemand die een jaar geleden in een doopdienst was, waar zijn vrouw gedoopt werd. En het altijd nog voor zich uitschoof. En nu een getuigenis, hij is inmiddels zelf gedoopt, van wat er in zijn leven is gebeurd. Dat kan een tijdje duren, dat kan een poosje aanhouden, maar het moet wel een keer gebeuren. Ik hoop niet dat u denkt, nou, dan heb ik nog wel een jaar tijd, dus dat kan nog wel even. Ik hoop niet dat u dit over de vakantie wilt heen tillen. Ik hoop dat u dat nu met de Heere God in orde maakt. En dat u tot de Heer Jezus zegt, kom in mijn hart, Heer Jezus. De Heer Jezus heeft voor schuldige, zondige mensen zijn leven willen geven. En iedereen die dat aanvaardt, die dit aanneemt, dit tot zijn eigendom maakt, mag zich een kind van God noemen. En dat is zegen. Maar vanaf dat moment hoor je bij de gemeente. En die gemeente is een heel bijzonder gezelschap. Hoort hier niet, is wel hier op dit moment, maar hoort hier niet. Heeft hier geen burgerrecht. Ons burgerschap is in de hemelen. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners. We zijn hier nog wel, maar we horen hier niet. Ons thuisland is daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En daarheen zijn we op weg. En er komt heel binnenkort, denk ik, een moment dat de Heer zegt, kom maar. De gemeente wordt weggehaald. Als de gemeente weg is, zijn alle gelovigen, alle ware gelovigen ook weg. Dat voelt u aan. Het gaat er niet om dat het alleen maar dit gezelschap zou zijn. Ja, daar word je een beetje hoogmoedig van. Oh ja, dan zijn we toch wel heel uniek. Nou, u bent ook uniek, maar u bent niet de enige. Echt niet. Alle die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, horen daarbij. Die leven uit God hebben, horen daarbij. Of ze wel of niet uitkijken naar hem vandaag, of misschien wel denken, het kan nog wel heel, heel lang duren, doet niet de zaken. Als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u daarbij, hebt u leven uit God. Maar alle ware gelovigen zijn daar weg. Wat overblijft aan godsdienstigheid, kent hem niet als heiland en als verlosser. Nu breekt de tijd aan waarover we het nu gaan krijgen. Na ons vertrek, na ons gaan naar hem, gaat het leven op aarde door. En er is nog steeds misschien religieus leven. Kan van alles gebeuren. Bovendien weet u dat er hele horden zijn die eigenlijk nooit de Heer Jezus persoonlijk hebben aangenomen, maar zich wel christelijk noemen. Ik ga niet met naamkaartjes gooien, maar u kunt kijken in het Russische gebied, u kunt kijken in het Griekse gebied, u kunt kijken in het Engelstalige gebied, u kunt ook in het Nederlandstalige gebied kijken en u komt tot de conclusie, ja, ze zijn wel christelijk, maar ze hebben het nooit over de Heer Jezus en ze hebben nooit de Heer Jezus aangenomen. Dat is naamchristelijk religieus leven. Ze duiden zich naar Christus, maar ze hebben de Heer Jezus niet als hun heiland en als hun verlosser. Ja, daar is er dan nog. In die tijd, dus de tijd als wij weg zijn en wij opgenomen zijn, bij de Heer Jezus zijn, wordt het op aarde anders. Dan is de weerhoudende factor, die factor de Heilige Geest in ons, de Heilige Geest in de gemeente, die is dan weg. Ik zeg niet dat de Heilige Geest dan niet werkt, maar dat bijzondere gezelschap is weg. En dan zijn eigenlijk alle remmen los. Wat er dan gebeurt, gaat enorm snel. Nu is diezelfde werking merkbaar. Je voelt het, je ziet het, je leest het. Het spettert van het scherm. Maar dan gaat het nog veel vlugger. Want nu zijn er misschien nog protesten van echte gelovigen. Die zeggen, ho, wait a moment please, want we hebben ook nog iets. En we willen u graag vertellen van de Heer Jezus. Maar die getuigen zijn dan weg. De weerhoudende factor is dan weg. En dan gaat de afval vreselijk vlug. Dat loopt uit op een soort religieus systeem. Een stelsel, waarschijnlijk een combinatie van alles wat, islamitisch is, wat christelijk is, wat liberaal-joods is. Op alle mogelijke manieren komen mensen bij elkaar, zeker de zogenaamde monotheïstische godsdiensten. Dat betekent dus die godsdiensten die één god belijden te hebben. Nou, dat zijn de joden, dat zijn de islamieten en dat zijn de christenen. De anderen hebben een meergodendom. Maar die komen bij elkaar, zoeken elkaar op, vinden steun bij elkaar en willen proberen om een soort eenheid te vormen. Die eenheid die er dan komt, gaat zich mengen met de politiek van die tijd. En de politiek van die tijd, na nu, maar je ruikt het nu al, is de politiek van Brussel. Ik hoop niet dat ik de katter ben, maar voor Brussel staat een enorm kunstwerk. En in Brussel, in het gebouw van de Europese Unie, van een vrouw op een beest. Daar hadden we het over, hè, in Openbaring 17. Daar. Zijn ze nu zo achterlijk? Ja, kennelijk wel. Het is alsof er een deken over ze heen ligt, alsof er een bedekking over ze heen ligt. En ze hebben niet eens door wat ze aan het doen zijn. En het gebouw in Straatsburg, dat heb ik vaker geventileerd, heeft de vorm van de toren van Babylon. Want ooit heeft Pieter Bruegel een schilderij gemaakt van de Toren van Babel. Naar zijn idee, naar zijn fantasie. En na dat schilderij is het gebouw in Straatsburg gebouwd. Alsof het om ons heen zichtbaar is. En we gaan gewoon door en we zeggen, ja, niks aan de hand, zo zal het wel zijn. En niemand roept, niemand schreeuwt, niemand trekt aan de bel. Het is enorm wat er gebeurt. Dat is onze tijd. Uw en mijn tijd, de tijd waarin wij leven. Gelovigen, die kijken uit naar de Heer Jezus. Die zeggen, Heer Jezus, kom. Maar die zien dit wel. Die zien dit als signalen. En die zeggen, Heer Jezus, dit moet wel heel vlug gaan gebeuren. Want u staat op het punt om te komen. U bent zover. En al die mensen om ons heen, godsdienstige mensen misschien, misschien met goede bedoelingen. Maar goede bedoelingen brengen je nooit in de hemel. Nooit. Alleen geloven in de Heer Jezus. Dit gaat gebeuren. De gemeente weg, het religieuze godsdienstige leven gaat door, bundelt zich, vinden elkaar ergens in, een soort grootste gemeente delen. Nou, dat is gewoon nul. Ze hebben allemaal niks. Ze hebben één ding samen, uiteindelijk, en dat ze het lam haten. Heel merkwaardig. Dat hebben ze samen. Zullen ze het nu nog niet zeggen, maar het is wel zo. Er is maar één groep die dit vandaag zegt. Misschien al twee. Want de Joden die willen dit niet. En de Islamieten willen dit ook niet. Het lam liefhebben. En niet gelovige christenen. Zo duidelijk ze maar even. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Mensen die wel christelijk willen zijn. Maar toch geen relatie hebben met de Heer Jezus. Die hebben dat lam ook niet. Die willen het lam ook niet. Die willen niet dat exclusieve van dat lam. Je moet het breder zien. En ja, ik heb zo mijn eigen geloof. Ze hebben inderdaad een eigen geloof. Zonder de Heer Jezus. Dat gaat gebeuren. Dat zie je vandaag komen. Je ziet ook dat er een soort politiek systeem ontstaat. Dat heet Europa. Bemoeit zich overal mee. Bemoeit zich met Den Haag. Met alle respect. Maar ze hebben in Den Haag van alles te vertellen. Maar niet zo heel erg veel meer. Als Den Haag zegt, de Hedwige Pollen die houden we gewoon droog. Dan zegt Brussel, nee, die willen we nat. Nou, dan mag u de rest invullen. Ik wil alleen maar één voorbeeldje geven. Hoe ver het is vandaag. Geen enkel land kan zomaar Brussel negeren. Frankrijk niet, die vandaag naar de stembus gaat. Griekenland niet. die vandaag naar de stembus gaat. En Nederland ook niet, die 12 september geloof ik, naar de stembus gaat. Niemand kan dat. Dat is ons systeem, daar zitten we middenin. Goed, genoeg over de politiek. De politiek gaat zich als een enorme macht ontwikkelen. En dat enorme machtsblok wordt hier een beest genoemd. Dat beest kwamen we al tegen in hoofdstuk 13. Beest uit de zee. Dat beest wordt hier een verschrikkelijk dier genoemd. En op de rug van de beest zit een mevrouw. Dat is de grote hoer. Dat is Babylon. Babylon. Hoort u het goed? Op de rug van het beest zit een vrouw. En die is prachtig gekleed. Ziet er heel aantrekkelijk uit. Maar ze hoereert met alle landen. Met iedereen die maar kan. En daarbij gaat het niet eens om een soort seksuele relatie of verbinding, maar daarbij gaat het erom dat zij samenwerkt, hetzelfde doel voor ogen heeft, gemeenschappelijke zaken voor zich hebben. Dat is wat hier bedoeld is. En zo trekt een vrouw op het beest verder. Maar ze hebben één ding samen, dat zei ik zo pas, zij hebben een vreselijke hekel aan het lam. Ik zal het u nog een keer lezen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de Heere der Heren is, hij is koning, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Dat was vers 14 uit hoofdstuk 17. Het lam. Maar datzelfde gigantische, bijzondere stelsel heeft ook de vorm gekregen van een stad. En daarbij gaat het niet zozeer om een verbinding, een relatie. Bij een vrouw gaat het om een relatie. Maar bij de stad gaat het om macht. Om een koningschap. Om superioriteit, maar ook om economie, om handel, om alle mogelijke dingen die je dan maar kunt bedenken. En dat is nu precies hoofdstuk 18. Daar gaat het om de schepen en over de welvaart en dan gaat het over de economie en misschien wel over milieu en over weet ik veel wat we allemaal aan schelle kippen zouden moeten hebben. Sorry dat ik het even doorsla, maar ik wil alleen maar aangeven, dan gaat het over de economie. Er is een relatie en er is iets van een stad met bestuur, economie en ja, welvaart. De eerste koning die je in de Bijbel tegenkomt is een koning van Babel. Dat is Nimrod. U vindt hem al in Genesis 10. Nimrod was de eerste koning. En hij was een geweldig jager. Nu voor de 12e keer misschien, of de 112e, ik weet het niet precies, ik tel dat nooit. De Heere God bedient zich door herders. Bedient zich van herders, moet ik dan zeggen. Hij zoekt herders. Maar de koning van Babel is een jager. En een jager jaagt uiteen en een herder brengt bijeen. Dus precies het omgekeerde. De koningen van Babel zijn jagers. En de koningen van Jeruzalem zijn herders. Als ze jagers worden, ging het niet goed. Dat is ook gebeurd. Maar het is heel typisch. Nimrod, een geweldig jager. De Heer Jezus, kort door de bocht, de goede herder. Brengt bijeen, zoekt, richt zich naar de tred van het kleinvee, Genesis 33. Zoekt, wil niet de kudde één dag al te zeer opjagen, zodat de kudde over een soort grens zou gaan. Hij, de Heer Jezus, is de goede herder. Babel kent jagers. Babel wordt gekenmerkt door, we willen een stad bouwen, Genesis 11, daar begint het al, hè? Daar begint Babel. En we willen van onderuit opbouwen en we willen hoger en hoger en hoger en hoger. En we willen zo hoog dat we een hemelbestormer kunnen worden. Dat was hun streven. En ze waren een heel eindje opgeschoten. En de Heere zegt, ik ga hun taal verwarren, ik ga die spraakverwarring brengen. En hun taal zodanig in de war sturen dat ze elkaar niet meer verstaan. En we zitten daar nog mee. Misschien vond u taal leuk op school en hebt u hele goede cijfers gehaald. Maar er zijn ook een aantal bij die zeggen, nou, ik vond dat niet het makkelijkste. En bovendien, welke talen kent u dan? 3 of 2 of 4 of 5? En dan houdt het een beetje op. Maar om het Grieks te schrijven moet je van goede huizen komen. En om het Twents te verstaan moet je goed luisteren. Ik bedoel alleen maar te zeggen, we zitten in Nederland al met dit probleem. Over de hele wereld. En die verwarring is een gevolg van een ingrijpen van de Here. Maar mensen wilden van onderuit omhoog. Wilden omhoog klauteren. En wat is de weg van God? De Heer Jezus, die van boven, die het aan God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd, de mensen gelijk geworden, in de gedaante van de mens bevonden, heeft hij zich ontledigd, gehoorzaam tot de dood van het kruis. En zei, ik ben de weg. Dus de weg voor ons is niet omhoog klauteren, steeds een beetje hoger, nog een steentje erbij op, nog een laag, maar is geloven in hem die van hem kwam, van de troon kwam, en hier op aarde is geweest, en die nu zegt, alleen door mij. Alleen door mij. Alleen door hem. Babel is het omgekeerde van wat de Bijbel laat zien over de weg naar de Heere God. Het omgekeerde. En ik weet niet welke taal we in de hemel zullen gaan spreken. Ik weet het niet. Het zal wel Veenendaal zijn. Maar we zullen allemaal elkaar verstaan. We zullen elkaar begrijpen. En we zullen onze God en onze Vader begrijpen. En we zullen de Heer Jezus begrijpen. Dat is in de hemel. Nu in onze dagen zie je dat het politieke monster zich aan het ontwikkelen is. Dat is Europa. Daar heb ik het over gehad in hoofdstuk 13. En dat krijgt hier alleen maar meer body. Een vreselijk dier. En dat religieuze denken. U moet zich dus voorstellen zonder gelovigen. Maar die zijn weg. Die zijn opgenomen. Die zijn naar de Heer gegaan. Die zijn de Heer tegemoet gegaan. Maar wat er dan over is, is een religieus leven zonder Christus. Daarom haten ze ook het lam. Ze willen niet dat het lam over hen heerst. Dat is te beperkt. Dat is te simpel. Dat is voor die domme lui. Ja, dit heb ik ook gehoord. Zelf iemand zeggen in die tijd van mijn grootmoeder, maar die had dat nog. Maar ja, dat mens wist niet beter. Zoiets gaan ze dan zeggen. Dan is het lam gewoon een soort, ja, van vroeger. Maar niet toereikend. Dat is dan de kleur. Zonder Christus. Een godsdienst steunend op politiek. En de Heere zegt daarvan, ik kan daar niets mee. Ik weet niet of je ooit Jeremia 2 en 3 gelezen hebt. Jeremia 2 en 3. Misschien lukt dat vandaag nog. Probeer het maar. Mooie hoofdstukken. Maar er staat enorme informatie in over de Heere God. Die zegt, van zijn volk. Ik heb jullie gezien als in een bruidstijd. Zo van, we hadden zo'n prachtige relatie. Maar. En toen heb ik een scheidbrief geschreven. Zegt de Heere, ik heb jullie losgelaten. En ze zijn weggegaan. Ze zijn in ballingschap gegaan. En gebleven. Een paar zijn teruggekomen. Maar de rest is nog zoek. Tot het moment komt dat de Heere in hun harten een geest van genade en van gebed gaat uitstorten. En dat doet de Heere voor de zoveelste keer ook, omdat de Heer Jezus gebeden heeft, dat hadden we zoals al met Jaap zijn inleiding, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik weet niet of u dat nog hebt. We waren net met een reis in Israël in een heel klein plaatsje, dat heet Sfat of Sefat, Safed, sommigen. Dat is een heel bijzondere stad op een berg. Heel klein stadje, maar wel heel interessant. Met hele oude synagogen. En echt wel 3 van die hele oude synagogen. 1 hebben we bezocht. De blauwe. Maar die meneer Koster, broeder Koster. Nee, broeder weet ik niet precies. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik denk dat het een halve rabbi was of een hele rabbi. Dat is een beetje moeilijk te peilen. Maar in elk geval, die vertelde dat Sfat hetzelfde was als Gezer vroeger. U vindt in het boek Jozua 6 vrijsteden en de eerste die genoemd wordt is Gezer, daar op het gebergte in Galilea. We waren in een vrijstad. En dat is een hele bijzondere vrijstad, vond ik. Er zijn hele mooie dingen van te vertellen. Ook dat ze daar begonnen zijn met de Shabbat te begroeten. Nou, hoe doen ze dat dan? Tussenzin voor jullie. Ze gaan naar buiten op vrijdag. Ze gaan buiten de stad, begroeten de Shabbat. Op de een of andere manier. En als ze de Shabbat als het ware omarmen, dan gaan ze met de Shabbat onder hun armen terug en gaan al zingend de stad in. Zo begint Shabbat daar. En dat is overgenomen door de hele Joodse cultuur in de hele wereld. De Shabbat begroeten. Maar daar is het begonnen. Mooie, mooie dingetjes kun je daar leren. Maar het ging me nu om een vrijstad. In een vrijstad had die zonder oorzaak, zonder opzet, zonder vooropgezet plan, iemand had gedood, een plekje. En mocht daar wachten tot de dood van de hoge priester. Nu, de Heer Jezus zegt tegen Israël, op het moment dat ze hem uitleveren en hem uitjouwen en hem aan het kruis willen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Op dat moment wordt de zonde van Israël onder de noemer onwetendheid geplaatst. En dus was er een vrijstad. Tot de dood van de hoge priester. Ja, als de Heer Jezus terugkomt in glorie en in heerlijkheid, dan zullen ze zien op hem die doorstoken is, dan zal dat een vrijstad blijken te zijn. Een herstel. Dat is ook Jeremia 2 en 3. Maar Jeremia 2 en 3 laat dus zien dat een getuigenis voor de Heer Jezus zo verknald is, zo verknoeid is, zo kapot gemaakt is, doordat ze met andere goden gingen accorderen en doordat ze andere machten, politieke machten als hulpbron gingen inroepen. Daardoor is alles stuk gegaan. Nu, dat is exact hetzelfde als in Openbaring 17. Ziet u het niet? Dat de christenheid afzakt naar het grote Babylon. Zie je dat dan niet? Zouden we dan de enige zijn die dat zien? Zie je dan niet dat er een enorme, enorme deken ligt over heel veel mensen? Ik zei dat vanmorgen in een dienst. Ik schrok daarvan. Ik hoorde iemand een heel mooi verhaal over Jozef vertellen. Voor de televisie notabene. Prachtig beelden. Goede redenaar. Maar zei niets over de Heer Jezus. Nul. Wel, dat je in je eigen dromen moet geloven. En dat je je eigen dromen mag waarmaken. En dat je erop mag gaan staan, dat je dromen waar worden. Nou, ga er maar aan staan. Maar geen woord over de Heer Jezus. Niks, nul. Terwijl de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zo geduid wordt. Als Stefanus, de eerste martelaar, weet je wel, die gestenigd wordt. Het heeft als een soort verantwoording over de schrift. Dan zegt hij, kijk maar eens, kijk dan naar Jozef. Zo hebben ze met hem gedaan. En zo hebben jullie met hem gedaan. Dus die link van Jozef naar de Heer Jezus is notabene bijbels. Ligt er gewoon. Er ligt een bedekking. Zelfs over evangelische samenkomsten. Ik ga niet katten. Er ligt een bedekking over het Joodse denken. 2 Korinthe 3. Hè? Zolang die bedekking er is, zien ze er niks van. Er ligt een gigantische bedekking over de Tempelberg. Nou, als je daar geweest bent nu weer, dan denk je, oei, 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 het is veel erger dan ik dacht. Er waren drie nonnen die stonden voor ons met een enorm kruis op. Die wilden dus de Tempelberg op, werden tegengehouden. Ik stond erbij te kijken en moesten dat kruis afleggen. Dat kruis mocht je niet meenemen de Tempelberg op. Nou, ik zag ze schutteren. Doen we dit wel, doen we dat niet, doen we dat wel, doen we dat niet. Ik dacht bij mezelf, ik hoop dat ze het niet doen. En ze hebben nog wat gepraat en nog wat gepraat. Ze kwamen er niet op. Maar ze hebben het kruis niet afgelegd. Maar je mag niet met het kruis op het Tempelberg. Je mag ook geen Bijbel meenemen. Gelukkig had een van de groep de technische vernuftigheid om in mijn telefoon een statenvertaling te proppen, weet je wel. Dus ik had de telefoon bij me en ik kon gewoon toch voorlezen. Maar goed, dat is techniek, hè. Je mag geen Bijbel meenemen, maar je mocht je telefoon nog wel bij je hebben. Dus misschien komen ze volgend jaar wel met andere plannetjes. Hoe dan ook, er ligt een bedekking op. En het is zo erg dat je niet geduld wordt. Er ligt een bedekking over alles wat met dit soort denken te maken heeft. En er ligt ook een bedekking over al die andere groepen die het niet meer hebben over de Heer Jezus. Ik ben misschien een beetje te scherp, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit onze tijd is. En als dit nu al zichtbaar is, als dit nu al merkbaar is, hoe dan straks? Als de weerhoudende factor weg is. Nu zijn er nog echte gelovigen. Maar die zijn dan allemaal verdwenen. Die zijn opgenomen. Ik hoop dat u het ziet. Openbaring 17 ziet schets een vrouw op een beest. En die heeft overal tentakels. Overal relaties. Aan alle kanten. Is met iedereen goede vriendjes. Een soort grootste gemene deler. Dan krijg je dat. En zo trekt een politiek stelsel samen met een godsdienstig stelsel op om de baas te zijn. Om de overwinning te zijn. Maar ze hebben oorlog tegen het lam te voeren. Eén ding willen ze allemaal niet. En dat is het lam. Ze willen het lam niet. Het lam dat geslacht is. Wat gaat er met die andere vrouw gebeuren in Openbaring 19? De bruiloft van het... Nou, ik hoor het al zeggen. Van het lam. De bruid van het lam. Ofwel, het is de bruid van de tegenstander. Ofwel, het is de bruid van het lam. En als het enorme Babelse bolwerk, een stad met gigantische zegen, met enorme invloed, met gigantisch veel welvaart, als dat in de zee geworpen wordt als een enorme molensteen, en dat zegt Openbaring 18, dan zie je die andere stad neerdalen van God uit de hemel. Als een bruid voor haar man versierd. De bruid van het lam. Ik kan alle details gaan bespreken. En dat zou je in kleinere kring ook kunnen doen. Je zou van alles kunnen bedenken om Openbaring 17 en 18 uit te pluizen. Helemaal. En dat is heel bijzonder. Dat is ook zegenrijk. Voor een wat groter gezelschap is dat niet zo. Ik hoop dat u hiermee een sleutel hebt, waardoor u inderdaad zicht krijgt op die vrouw, dat beest en die stad. Er komt een moment dat alles anders wordt. En dat wil ik toch wel graag beklemtonen met hoofdstuk 18, vers 22. Als dat grote Babylon, die stad, die vrouw, in de zee geworpen is, met geweld neergeworpen is en nooit meer gevonden zal worden, hoofdstuk 18, vers 21 aan het eind, dan wordt het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers beslist niet meer in haar gehoord worden. En wat weet u van die andere stad? Ik begin bij Openbaring 5. Elke gelovige had een citer. En speelde. Zong. Het nieuwe lied wordt gezongen. Dat Babylon wordt neergeworpen en het is nergens meer. Die stad van onze Heer Jezus wordt gekenmerkt door fluitspelers, door citerspelers en door het nieuwe lied. Nooit zal er meer enige citerspeler in die stad zijn die in de zee geworpen wordt. Maar die andere stad is vol van. Wat is een fantastisch idee dat jij en ik, of je wel of niet muzikaal bent, heb ik wel eens geroepen, doet er niet toe, dat we allemaal een citer hebben. Dat je eindelijk eens een keer echt muzikaal aan het doen bent. Niet doen alsof, maar je kunt het ook, je hebt het ook. En dat je daar de Heer Jezus mag prijzen, dat je God de Vader mag eren en dat je hem alle hulde mag brengen, omdat het werk aan het kruis volbracht is. Jeruzalem, het Jeruzalem van boven, wordt gekenmerkt door bazuinblazers, door citerspelers. En er zal ook straks in Babylon geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. Het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. Dat betekent dat alle kunst en cultuur dan weg is en dat alle economie is ook verdwenen is. Met andere woorden, er is niks meer. Zou dat betekenen, en dat hoop ik eigenlijk, dat jij en ik wel te degen een plek hebben? Ik heb me heel vaak voorgesteld hoe ik in de hemel zal zijn. Ik wilde vroeger graag in de hemel saxofoon spelen. Ik had iets met een saxofoon. Ik heb dat zo'n 20 jaar fanatiek beoefend. En dat kon ik ook een beetje. En toen dacht ik, nou, dat is dan ongeveer wat je in de hemel zou mogen doen. Een beetje saxofoon spelen. Later dacht ik, nee, ik neem toch liever een citer. Ja, waarom? Ik heb maar één reden, een hele stomme reden misschien. Als ik saxofoon speel, is mijn mond geblokkeerd. En bij citerspelen kan ik een beetje spelen en ook nog wat zeggen. Ik kan heel simpel klinken, maar dat is wel wat ik bedoel. Daarom denk ik dat elke gelovige een citer heeft en geen saxofoon. Een orgeltje zou nog kunnen, want daar kun je je mond nog mee gebruiken. Of een piano, of een ander instrument. Het is goed. Maar bazuinblazen zijn geblokkeerd. Alle mensen die een blaasinstrument zouden gebruiken. Ja, die zijn ook geblokkeerd. Maar wij mogen de Heer Jezus prijzen. En ik stel me voor, maar misschien is dit te gek, dat Bach daar zit met een gigantisch orkest. Met strijkers, die kunnen ook nog hun mond gebruiken. En dat hij daar misschien een Matthäus of misschien een andere kantate laat uitvoeren. En dat Bach alleen maar kijkt naar de Heer Jezus. En misschien wel zijn toonsoort een beetje aanpast, naar hem kijkend. Zijn muzikale vorm aanpast, naar hem kijkend. Het wordt schitterend. En ik denk ook dat Rembrandt daar is om een schilderij te maken van de Heer Jezus. Er wordt kunst beoefend. De gaven, de kwaliteiten die de Heer in jou gestopt heeft, komen er dan echt helemaal uit. Alle kwaliteiten die in je zijn, en die zijn echt aanwezig. Misschien heb je ze nog nooit gezien, maar ze zijn er echt. Die kwaliteiten die in je zijn, die komen er dan uit. Voor het museum? Nee, nee. Voor de commercie? Nee, ook niet. Voor hem. Alleen voor hem. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Een geweldig orkest. Een geweldig stel muzici. En misschien denkt u liever aan Handel. Nou, oké, Messiah. Dan nemen we een ander stuk. Of u denkt aan Schubert. Dan denkt u dat die sieben letzte woorden. Die kruiswoorden van de Heer Jezus. U neemt maar wat. Desnoods een ander oratorium. Maar het zal geweldig zijn. En u valt van de ene verbazing in de andere. U kijkt van de trompetist naar hem. U kijkt van de violist naar hem. U kijkt van de kunstenaar naar hem. En dat is exact wat het is. Maar in Babylon is alles over. En eigenlijk, maar dat is mijn kleur, besef, mijn kleurbeschouwing van dit moment, is de kunst nu al aan het devalueren. Maar ja, misschien vindt u het juist heel mooi vandaag de dag. Ik heb misschien wel iets met vroeger. Maar hoe dan ook, het prachtige van de Heer Jezus wordt dan in de gemeente teruggevonden. Maar in Babylon nul. Dan het lamlicht, vers 23 van hoofdstuk 18, zal nooit meer in u schijnen. Geen lamlicht meer. U zult zeggen, daar kun je geen contrast van maken, want in het nieuwe Jeruzalem zal ook geen lamp meer zijn. Nee, dat klopt. Zij heeft het licht van de zon en van de maan niet nodig, want God is haar lamp en het lam is haar lamp. Nee, God is haar licht en het lam is haar lamp. Dat betekent dat in de stad waarover wij het hebben, de stad van de toekomst, het licht constant aanwezig is. Eén keer vergelijken in je leven met Egypte, plagen, Egypte, 10 plagen, 9e plaag is duisternis, 3 dagen van absolute donkerheid. Overal was het aarde en aarde donker, behalve in de huizen van de Israëlieten. Weet u waarom? Omdat ze daar een lam in huis hadden. Diezelfde 3 dagen hebben de Israëlieten toen gekeken naar het lam of er een gebrek aan was. Toen, daar. En als je naar het lam kijkt, dan heb je licht. Dan heb je het licht. Dan is het licht in je huis. In de toekomst komt er een stad van de Heere uit en heeft geen licht van zon of maan nodig of van sterren. Want God zelf is het licht, haar licht. Want God is licht. God kon ook zeggen, er zij licht en er was licht. Voordat zon en maan geschapen werden, gecreëerd waren, was er al licht. Genesis 1. Het lam is haar lamp. In Babel is geen licht. In de hele wereld is niks. Ziet dat dan. Als dit dan echt het eindpunt is van alles wat mensen bedoelen en wat mensen aan het fabrieken zijn vandaag. Zie dat dan. Wat er met de hele wereld, met de politieke wereld en met het religieuze leven gebeurt. Er blijft niets, maar dan ook helemaal niets van over. Het gaat weg. En wat ze aan cultuur hebben, zal stoppen. Wat ze aan economie hebben, zal stoppen. En het licht houdt op. En natuurlijk roepen de mensen dan, dat zit hem in het milieu, dat is ons verkeerd gebruik van. Ik weet het wel, daar hebben ze nu allemaal als smoezen voor bedacht. Ik ben een beetje kattig, maar ik hoop dat u het plekt, dat u het plaatst en dat u een plekje geeft aan deze dingen. Hier vindt u het terug. Maar er is nog iets. In die stad die naar beneden gegooid wordt, door een molensteen verpletterd wordt, zal de stem van een bruidegom of de stem van een bruid nooit meer gehoord worden. Nou, dat is bijna een schot voor open doel, zou je zeggen. Want in de stad waarover wij het hebben, hoor ik de stem van de bruidegom. Mag ik het voorzichtig citeren? Ik citeer het wel met bijbelteksten. Waar ben je mooi, mijn liefste? Waar ben je prachtig? Alles aan u is mooi. Ik citeer iets uit het Hooglied. Waar de bruidegom iets bijzonders zegt van de bruid. En waar hij zegt, ik zag je en ik kan je uittekenen. Je bent heel bijzonder. Ik wil je zo graag dicht bij me hebben. Ik wil je graag zien. Ik wil je stem horen. Ik wil bij je zijn. Ik wil dat jij bij mij bent. De stem van de bruidegom. En de stem van de bruid die zegt, alles is mijn geliefde. Alles heeft hij. Schitterend is hij. Zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend. Weer een citaat uit het boek Hooglied. De stem van een bruid en de stem van een bruidegom wordt wel gehoord in die andere stad. Niet in die stad die door een molensteen als het ware verpletterd raakt. Maar in die andere stad. Waar de bruid en de bruidegom te horen zijn. En waar het bloed van de profeten niet, laat maar zeggen, als een vergelding gezien worden. Het bloed van profeten en heiligen die zijn geslacht. Ze zijn genegeerd. Ze hebben continu de boodschappers van de Heere God verworpen. Maar daar worden diezelfde profeten, diezelfde boodschappers van de Heere in levende lijven aanwezig gehoord. Daar heb je ze, daar hoor je ze, daar geniet je van hen en van hun toespraken, van hun woorden. Wat een verschil, wat een gigantisch contrast. Openbaring 17 en 18 duidt op een teloorgang van alles wat de mensen opgebouwd hebben. Er blijft niets over, helemaal niks. En dat staat in schril contrast met dat wat de Heere vanuit de hemel heeft gegeven. Dat hebben wij niet opgebouwd, dat hebt u niet opgebouwd, dat redt u niet, dat kan geen mens bedenken. Dit heeft de Heere God zelf bedacht en in zijn wijsheid en in zijn genade heeft hij deze dingen aan jou en aan mij willen geven. Zodat we vandaag zullen zeggen, Heer Jezus, wij danken u, we prijzen u, we zien uit naar de toekomst. De wereld gaat haar ondergang tegemoet. Dat wist u al lang. De wereld gaat voorbij, zegt een schriftwoord, en haar begeren, dus dat wat ze heeft. Maar wij die geloven in het volbrachte werk van de Jezus zien uit naar dat schitterende moment dat hij ons daar brengt waar hij zelf is. Een prachtige toekomst. U bent rijk als u gelooft in de Heer Jezus en u bent arm als u niet gelooft in de Heer Jezus. Nog preciezer, u gaat echt naar, ja u gaat verloren, sorry dat ik het een beetje raar zeg, als u niet gelooft in de Heer Jezus, dat blijft niets over. En als u wel gelooft, dan hebt u leven en een schitterende toekomst voor u. U mag blij zijn dat u de Heer Jezus kent. Dat is super. En dan moeten we dat ook gaan uitdragen. Dan moeten we ook als een gelovige in bruidstijd verder trekken. Dat zijn de heren van Israël. Ik heb jullie gezien als in bruidstijd. Misschien kan ik de tekst zo vinden. Dan wil ik hem graag voorlezen uit Jeremia 2. Ja, het begint met Jeremia 2. Jeremia 2, vers 2. Het woord van de Heere kwam tot mij, gaat ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heere. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. Allen die deze opaten, die werden schuldig. Onheil kwam over hen, spreekt de Heere. Hoor het woord van de Heere, huis van Jacob en alle geslachten van het huis van Israël. En dan komt de ommekeer. Zo zegt de Heere, wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden? Nou ja, dan kiezen ze weer voor zichzelf. Maar zo was het. En jij en ik, wij worden opgeroepen om de eerste liefde, u vindt dat in Openbaring 2, niet te verlaten. De gemeente van Efeze krijgt een brief in het boek Openbaring dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Dit is het dus. Daar gaat het om. Als je nu echt gelooft dat de Heer Jezus je zo bijzonder gezegend heeft, nou, praat er dan over. Zeg dat dan. Zing dat dan. Getuig daarvan. Laat dat alsjeblieft uit onze samenkomsten spetteren. Laat dat boven alles hangen. Wat hebben we dan? zonder de Heer Jezus. Ja, als je zonder hem bent, nou, dan heb je het verhaal gelezen van Openbaring 17. Dan blijft er van die bruid niks over, van die vrouw blijft niks over, van de politiek blijft niks over en van die stad blijft helemaal niks. Wat zou u zonder Christus willen doen? Zingt een heel oud lied. Wat heb u dan zonder de Heer Jezus? Nou, als u zonder hem niets hebt, laten we dan alsjeblieft echt getuigen, geloven, zingen, lofprijzend zeggen, Heer Jezus, u bent mijn alles. Ik heb mijn al en mijn al in u, of mijn een en mijn al, in u gevonden. Heer Jezus, u bent het, u bent de enige. U bent van God neergedaald om ons tot God te brengen. We hoeven niet zelf aan het stapelen, we hoeven niet zelf op de fabrieken om daar te komen, maar u hebt uw eigen leven gegeven om ons tot God te brengen. En u bent rijk en rijk gezegend als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Van alles wat mensen hebben opgebouwd, blijft niets over. Maar dat wat God gegeven heeft, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Er gaat nooit iets van af. Die zekerheid ligt in het geloof in de Heer Jezus. Ik gun u dat. Ik gun het mezelf. En ik heb het. Door het geloof in de Jezus ben ik een kind van God. Zeg het me maar. Niet als een koortje, dat bedoel ik niet. Het is geen schoolklasje, maar zeg het dan maar in je hart. Heer Jezus, dank u wel dat ik u mag kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En dat ik zo'n prachtige toekomst tegemoet ga. Dat ik zo'n geweldige zegen voor me heb. En dat alles wat op aarde te vinden is, afgebroken wordt. Er blijft niets, maar dan ook helemaal niets over. Van alles wat mensen opbouwen. De Heere zegen u. Amen. Vader, dank u wel dat u het in uw handen hebt. U kent ons hier, u ziet ons hier, u weet precies wat we denken en wat we voelen. We willen ons aan u toevertrouwen, ook voor de rest van de week. We zijn begonnen met deze dingen te overwegen. Dit was aan de beurt vanavond. En de hele wereld gaat stuk, er blijft niets over, gaat kapot. En eigenlijk voelt iedereen aan dat dat waar is. En toch proberen we met pleisters en met plakband alles weer een beetje aan elkaar te lijmen. Er valt niks te lijmen. De enige oplossing is geloof in de Heer Jezus. Daar willen we bidden dat niemand van ons hier zonder dat geloof in de Heer Jezus de deur uitgaat. Dat iedereen hier echt durft en kan zeggen, Heer Jezus, u bent mijn heiland, mijn verlosser. U hebt het voor mij bij God in orde gemaakt en ik zal daar bij u zijn. En dat zal een geweldige toekomst worden met schitterende muziek, met prachtige liederen, met misschien hele mooie kunstwerken. Met alles wat u in de mens gelegd hebt. Alles prijst u. Alles roemt u. Alles bejubelt u. Heer Jezus, u bent dat ook waard. Dank u wel voor elkaar, voor de ontmoeting. En we willen ook bidden voor elkaar dat de zegen van uzelf ons bij gaat blijven. Ook willen we voor elkaar bidden in de persoonlijke zin van het woord. U weet dat er ziekte is, dat er moeite is, dat er zorg is. Dat er dingen zijn die we misschien iedere dag bij u brengen. Sommigen misschien wat frequenter nog. Ik wil u zo bidden dat we de vrede van uzelf zullen ervaren. In deze tijd waarin alles achteruit gaat, hebben wij hoop. En een hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dank u wel dat we de Heilige Geest hebben als onderpand van die toekomstige erfenis. Dank u wel. Dank u, Vader. Dank u, Heer Jezus. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw woord. Dank u voor die kostbare geschenken van u. We prijzen u. Amen.